Geliefde gemeente, bijna ieder hoofdstuk in Openbaring geeft vragen. Als u zo'n hoofdstuk leest, nou bij elk vers haast, zou je wel de vraag kunnen stellen, wat wordt hier precies mee bedoeld? Is het al gebeurd? Gaat het gebeuren? Hoe dan? Zo kunnen er ook allerlei vragen bij Openbaring 12 opkomen. Nou zeker als je 12 bent of ouder. Dan zou ik zeggen, kom maar met die vraag. Ik hoop dat jullie allemaal komen straks. En dan mag je, nou ja, bij elk vers uit Openbaring 12 wel een vraag stellen wat mij betreft. Ik ga het niet over elk vers hebben vanmiddag. Wat we nu vanuit Openbaring 12 naar voren halen, dat heeft te maken met het volgende. Wat bijna iedereen wel zal herkennen. Dan vraag je aan iemand, hoe gaat het eigenlijk? Nou is de reactie, als je tenminste niet vraagt aan iemand van 80 of van 8. Nou, het gaat goed, maar wel druk. Ik vroeg nog alles. Heb je huiswerk voor catechisatie gedaan? Heb je vraag geleerd? Nou dominee, ik had een tentamen of ik had repetitie. Maar zo druk voor school. Kwam niet aan de catechisatie toe. Kom je bij ouderen, op huisbezoek. Komen uw kleinkinderen vaak? Nou, we houden veel van elkaar, wij houden veel van de kleinkinderen, ze houden ook van ons, maar je ziet ze niet zo vaak. Ja. Ze hebben allemaal haar eigen leven, ze hebben allemaal zoveel te doen. Ze komen wel eens, maar dan maar even kort en niet om te helpen, want ja, ze hebben allemaal haar eigen leven. Kom je op de Family Fair, zit er een vrouw, ja ik weet niet precies hoe het noemt, maar zeg maar kantklossen, zo'n oud ambacht beoefen. Ik vraag, dan zijn er ook jongeren die ambachten overnemen. Nee, zeggen ze, ja, jongeren, die hebben er het geduld niet voor, die hebben de tijd er niet voor. Dus er is eigenlijk, ja straks, ik stop, dan is het klaar. Altijd hetzelfde. Druk, veel te doen, geen tijd. Hoe komt dat? En hoe hebben jullie dat? Hebben jullie dat komend seizoen ook? Hebt u dat komend seizoen ook? Ja, het zou best heel goed zijn om wat te doen in de gemeente. Maar ik heb zoveel andere dingen te doen. Ik zou mij hebben moeten voorbereiden. Maar ik had zoveel dingen mogen. Hoe gaat dat met de tijd? We staan daarbij stil vanuit Openbaring 12, vers 12. Openbaring 12, vers 12. De laatste woorden daarvan. Tweede helft vooral. De duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. Weinig tijd. Staat er onder dit woord van God. Weinig tijd. Drie gedachten weer. Voor de duivel. In je leven. En op een dag. Weinig tijd. Weinig tijd voor de duivel. Weinig tijd in je leven. En weinig tijd op een dag. Als eerste, weinig tijd voor de duivel. Over de duivel gaat het hier. En die duivel, die wordt in dit gedeelte vooral genoemd de draak. De slang. En zo zie je dat aan het begin. In vers 3. Er was een grote rode draak. Dat is de duivel. Maar het is niet alleen de draak. Er staat in vers 3, er werd een ander teken. Dus die draak is een teken, dat betekent een symbool. De duivel is geen draak, maar die wordt zeg maar afgebeeld door een draak. Dat is het ene teken. Maar eerst heeft er al in vers 1 gestaan, er werd een groot teken gezien in de hemel. En dat is een teken van een vrouw. Twee tekenen, twee symbolen. Een vrouw en een slang of een draak. Waar herken je dat van? Vanmorgen heb ik gezegd dat het goed is om bijbelteksten te leren. Ik hoop, jongeren, dat jullie bijbelteksten kennen die je vroeger geleerd hebt. En de tekst waar je nu aan mag denken, dat is een tekst die je misschien al wel in de kleuterschool, op de kleuterschool geleerd hebt. Een tekst over de slang en een vrouw. Ik hoop dat je het al weet. Misschien wel de kinderen ook. Een slang en een vrouw. Ik zal vijandschap zetten tussen u, de slang en daarachter de duivel, dat is hetzelfde als hier, tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Vijandschap. Nou, dat woord komt hier ook tegen terug. Vers 7. Er werd een krijg in de hemel, een oorlog. Wat zien we dus? Wat hier beschreven staat in Openbaring 12, dat is eigenlijk het vervolg op die oude tekst uit Genesis 3, aan het begin van de Bijbel. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, gij zult er de verzen vermorzelen. Die tekst uit Genesis 3, vers 15, de moederbelofte, die gaat heel de Bijbel door. En in Openbaring komt hij terug. En je zou wel haast kunnen zeggen, heel Openbaring is één uitwerking van die moederbelofte. De moeder van alle beloften. Vanuit deze belofte komen alle andere beloften in de Bijbel. En zeker dus ook dit hoofdstuk. Ik heb al wel eens gezegd, dat was niet in een preek, maar dat was bij de lezing over de Antichrist. Bijna 2 weken geleden. In Openbaring zie je het steeds weer een soort cirkel. En dan gaat hij van begin naar het einde toe. En dan daarna weer naar het begin. Nou, hier staan we weer aan het begin. Begin van de wereldgeschiedenis en begin van het Nieuwe Testament. En dan gaat het zo door hoofdstuk 12 heen, hoofdstuk 13 heen, hoofdstuk 14 heen. Hoofdstuk 14 is dan het einde. Met deze 3 hoofdstukken, die zijn 1 weergave van de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Die strijd, daarin lijkt het soms dat de duivel het gaat winnen. En aan het eind wordt duidelijk dat Christus overwint. Het lijkt soms dat de duivel wint. Zeker in hoofdstuk 13. In de tijd van de antichrist. Maar het zal blijken dat Christus overwint. Maar het is een strijd op leven en dood. Het komt erop aan. En dat zie je ook al in Genesis 3 vers 15. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Gij zal de verzenen vermorzelen. En die verzenen, dat is de hiel. En dan moet je niet denken, de enige bedoeling is, of ja, om maar een klein beetje ergens onderaan een been een wond te veroorzaken. Nee, dan moet je denken aan het beeld van de slang. Zoals je dat ook ziet in Genesis 49. Dan is een adder die aan de kant van de weg ligt. En die wil het paard in de hiel bijten. En dat doet een slang. Een slang kruipt over de grond. Dus als een slang bijt, ja, die is niet direct bij je keel. Die bijt het eerst in je been. Maar de bedoeling is wel, als hij dan die verzenen, die hiel bijt, dat hij een dodelijke been doet. Al het gif erin. Het is echt een strijd op leven en dood. Ik zei al, ik ga niet dit hele hoofdstuk door. Maar je ziet wel in het hele hoofdstuk dat de draak, de kerk en Christus wil verslinden. Een mannelijke zoon, dat is Christus. En het zaad, dat zijn de christenen. De draak die doet er alles aan om Christus te vernietigen en ook alle christenen te vernietigen. En aan de andere kant, Christus die doet er alles aan om de duivel, de draak, te bestrijden. Zie in vers 7 bijvoorbeeld, het krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak, en de draak krijgen ook en zijn engelen. Dus zie een strijd tussen Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen. 2 grote legers. En die Michael, dat is de naam van een aartsengel, net als Gabriel. Maar waarschijnlijk is het hier de naam voor Christus. Michael betekent wie is als God. Straks in hoofdstuk 13 zie je staan dat de wereld zegt wie is zo als dit beest. Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Dat ziet u aan in vers 4, hoofdstuk 13, vers 4. Wie is er als het beest? Maar de naam van deze, van Christus, is Michael. Wie is er gelijk God? Ze strijden tegen de duivel en de duivel kan niet meer in de hemel komen. De eerste slag is gewonnen, staat er in dit hoofdstuk. De eerste slag die is geweest op Golgotha. De eerste overwinning van Christus is behaald op Golgotha. Toen hij daar aan het kruis niet alleen de toorn van God droeg, maar ook tegen alle helmacht heeft gestreden. En daar aan het kruis, waar de duivel dacht, ik heb hem, kijk Jan aan het kruis. Nou is de Zoon van God, Jezus Christus, nou is het afgelopen met hem. Toen de duivel dacht, ik heb gewonnen, toen heeft Jezus gewonnen. Hij heeft de duivel verslagen. En dan staat het hier dus zo, dan is uit de hemel. Hij kan niet meer wat hij eerst kon. En wat denkt de duivel dan? Nog even misschien trouwens, ik zeg de duivel, zo staat het hier ook in vers 12. De duivel weet dat hij een kleine tijd heeft. De duivel is het hoofd van een heleboel duivelen. Net als er staat in vers 7, de draak en zijn engelen. Er zijn een heleboel duivelen, maar er is één hoofdduivel en die noemen we ook wel de duivel. De duivel die dus al die duivelen aanvoert, wat denkt hij nou? Wat zegt hij nu tegen zijn leger? Jongens, stop maar, laat maar zitten. We hebben van de eerste slag verloren. Het heeft allemaal geen zin meer. Zegt hij dat? Juist niet. Hij wordt extra verbeten. Alles wat hij doet, wat hij nog kan doen, dat probeert hij nou te doen. Hij voelt, ik kan niet meer zoals vroeger gewoon mijn gang gaan. Ik zal me extra moeten inzetten om nog iets te bereiken. Nou, en dat lukt dan ook. Op allerlei manieren. Een van die manieren, daar las ik het volgende over. Een prediker die vertelde voor de groep waar hij voor stond. Zegt, nou, als ik aan mijn moeder terugdenk. Die leefde in toen wij jong waren, die leefde in een tijd zonder wasmachine. Zonder elektrische apparaten, zonder gaskachel of centrale verwarming. Ze kon niet zomaar nieuwe kleren kopen, alle kleren moest ze verstellen. Ze had ontzettend veel te doen. En alle gemakken die we tegenwoordig hebben aan een auto, noem maar op, die had ze allemaal niet. Toch zegt hij, ze elke dag de tijd om 4 hoofdstukken uit de Bijbel te lezen. En nu? Nu hebben we een wasmachine. We hebben een magnetron. We hebben kant-en-klaar eten. We hebben centrale verwarming. We kunnen de kleren zomaar kopen. We kunnen ze zelfs bestellen. Hoeven we nog niet eens voor naar de winkel als we daarin meedoen. En we lijken eerder minder tijd te hebben om uit de Bijbel te lezen. Dat gaat in het gezin zo. Hij zegt, nou, en vroeger een zakenman. Als die moest reizen van de een naar de andere plek. Denk maar dan vanmorgen. Die man die met de koets moest vanuit Afrika naar Jeruzalem. Dagen onderweg. En nu, als er een zakelijke afspraak gemaakt moet worden. Dan kunnen ze bellen of e-mailen. Het is binnen een paar uur bekeken. Je zou zeggen, die zakenmannen, die kunnen zeggen, ik heb de rest van de week vrij. Want ik hoef die lange reis niet te maken. Maar hij zegt, ik heb nog nooit gehoord van een zakenman die zomaar vrij had. Ze zijn nog drukker dan vroeger. Wat is dat toch? Timmermannen. Een ouderling in de vorige gemeente, een man die inmiddels ruim met de fut was. Ja, toen ik begon, toen werkte met de handzaag. en met de hamer. En toen kwam daar een cirkelzaag, of een decoupeerzaag, of een reciprozaag, of hè, noem maar al die zagen op. En in plaats van een hamer werken timmermannen met de tikker. En de compressor en al die dingen. Noem maar op, hè. Al die apparaten kwamen er. En elke keer, als er weer een nieuw apparaat kwam, en als we sneller konden werken, dan moesten we alleen maar meer doen. In plaats van dat je rustiger kon werken, omdat het werk sneller klaar was, moest je alleen maar meer productie maken. Alles gaat hetzelfde. Wat zit daar nu eigenlijk achter? Nou zegt die prediker, er zit iemand achter. Het moet wel zo zijn dat er iemand achter zit die ons opjaagt. En die altijd maar zegt, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Je zou zeggen, er zit iemand achter die zelf haast heeft. Er zit iemand achter die zelf geen rust heeft. Er zit iemand achter die zelf weinig tijd heeft. Dat is precies wat hier de apostel zegt. De duivel, wetende dat hij maar een kleine tijd heeft. Dat is precies wat er aan de hand is. Er is een duivel, en die heeft een heleboel knechten, en die heeft weinig tijd. Die voelt, we hebben nog maar even. En in die tijd moeten wij de mensen zoveel mogelijk krijgen waar we ze hebben willen, en daarvoor moeten ze opjagen. De duivel heeft haast, en daarom geeft hij ons haast. Hij zorgt ervoor dat we allemaal opgejaagd worden. En wat doet hij dan in dat opjagen? Hij doet eigenlijk twee dingen. We zien in Openbaring 12, vers 12, dat twee groepen mensen zijn. Dat zijn degenen die de hemel bewonen en degenen die de aarde en de zee bewonen. Zou je kunnen denken, die de hemel bewonen, dat zijn dan misschien de engelen of degenen die al gestorven zijn. En die de aarde bewonen, dat zijn de levende mensen. Maar als je Openbaring zo leest, dan zie je degenen die de aarde bewonen, dat zijn ook degenen die bij de aarde horen. Heel duidelijk zie je dat in hoofdstuk 13. Ik wijs nu even op vers 8. Openbaring 13 vers 8, daar zie je dat zo staan. Allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden. Maar telkens weer in Openbaring zegt, er zijn mensen die horen bij de aarde en er zijn mensen die horen bij de hemel. Want dat is de andere kant, hè? Vers 6 van Openbaring 13. Daar zie je het openen zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tempel, tabernakel. En die in de hemel wonen. Dus hij lastert niet de mensen die al in de hemel zijn, maar degene die bij de hemel horen. Er zijn twee groepen mensen dus. Hemelburgers en wereldburgers. En wij horen ook bij een van beide. Of je hoort in de hemel thuis, of je hoort op de aarde thuis. Nou, de duivel heeft voor allebei iets op voorraad. Hij heeft voor allebei zo zijn eigen plannen. Degene die de hemel bewonen, nou die kan hij niet meer overwinnen. Dat is het beste leven. Al woon je nog op aarde, als je thuis hoort in de hemel, dat is het beste leven, want de duivel kan niet meer in de hemel komen. Dat betekent, hij kan nooit meer iemand die van Christus is, van Christus loskrijgen. Degene die in de hemel wonen, die zijn ten diepste veilig. Daarom staat er ook, hierom bedrijf vreugde gij hemelen die daarin woont. Want de duivel is ten diepste verslagen. Je zou kunnen zeggen, een christen, dat is de meest vreugde van de hele wereld. Die heeft echt toekomst. Bedrijf vreugde. Maar, ook al kan de duivel ze nooit meer uit de hemel krijgen, hij kan ze wel zo moeilijk maken dat ze het nauwelijks overleven. Dat zie je in vers 6 van hoofdstuk 13. En in heel hoofdstuk 13. Hij lasterde degene die in de hemel wonen. En vers 7 hem werd macht gegeven de heilige krijg aan te doen om die te overwinnen. En niet om echt van ze te winnen, maar wel om ze zo te beheersen dat ze nauwelijks meer ruimte hebben om te leven. Toch zijn Gods kinderen gelukkig. Want ze wonen eigenlijk al in de hemel. Maar de duivel maakt het zo moeilijk mogelijk. Dat is het ene wat hij doet. En daarom jaagt hij op. Dat zie je vooral in de verdrukking en vervolging. Maar dat zie je op allerlei manieren. En de duivel is er alles aan gelegen om de kerk in de hoek te duwen. Dat ze nauwelijks kunnen ademen. Dat ze nauwelijks nog ruimte krijgen om anderen, zeg maar, te nodigen. Om vrij uit te kunnen spreken en zo. En de anderen, dat zijn degenen die op de aarde wonen. Degenen die dus eigenlijk bij de duivel horen. Want er staat er, wee degenen die de aarde en de zee bewonen. Wee degenen dus die niet bij Christus horen. Want de duivel is tot u afgekomen. Nou zou je zeggen, maar de duivel die maakt het hen toch niet altijd moeilijk, degene die bij hem horen. De duivel is toch bedoeld om degene die bij de duivel horen, om een beetje aardig voor ze te zijn, een beetje lief en vriendelijk en te zorgen dat ze het fijn vinden bij de duivel. Nou ja, op een bepaalde manier is dat zo. Maar niet met liefde. De duivel die wil iedereen die al bij de duivel hoort ook graag bij hem houden. En hij doet wel zoveel dat je het wilt. Daarvoor kun je hoofdstuk 13 ook eens lezen. Tweede gedeelte vooral. Wat een spectaculaire dingen die doet. Moet je kijken wat er bereikt kan worden in de wetenschap. Moet je kijken wat er gepresteerd kan worden door mensen die niks van God doen, aan God doen. Zo krijgt hij ze wel mee. Door al die spectaculaire dingen. Maar intussen heeft hij geen liefde voor zich, voor ze. Intussen drijft hij ze op, intussen geeft hij ze geen rust, intussen maakt hij het leven druk en eenzaam. Een hele wereld, dan zie je dat gebeuren, alles valt uit elkaar. Individualisme. Steeds wordt de wereld als het ware minder leefbaar. Alles wat goed van God is, dat wordt kapot gemaakt. En daarom staat er, wee degenen die op de aarde wonen. Denk niet dat je een rustig leven hebt als je bij de duivel hoort. Je hebt een opgejaagd leven, een onrustig leven. En een leven waarin de meest waardevolle dingen verdwijnen. En een leven dat ook eindigt in de echte dood. De duivel heeft weinig tijd. En daarom heeft hij grote toorn. Dat betekent, daarom zet hij zich er geweldig voor in. Daarom doet hij alles wat mogelijk is om degene die niet bij hem horen in de hoek te drukken. En degene die wel bij hem horen voor te jagen. Om maar niet de liefde en de heerlijkheid en de waarheid van God te kunnen proeven. Dat is het eerste, weinig tijd voor de duivel. Als tweede, weinig tijd in je leven. Hoe weet de duivel eigenlijk dat hij weinig tijd heeft? Nou, dat weet hij doordat hij al een keer overwonnen is. Vergelijk het met het Duitse leger. In juni 1944 landen de legers van de geallieerden op de stranden in Normandië. D-Day. De Duitsers hadden er alles aan gedaan, die hele Atlantiekwal. Had er alles aan gedaan om te zorgen dat de geallieerden niet konden landen. Maar toen eenmaal de geallieerde legers geland waren, toen hadden ze die slag verloren, hè, de slag in Normandië. En toen wisten de Duitsers, het is eigenlijk voorbij. Eigenlijk is de oorlog over. Er moest nog wel heel veel gestreden worden. Maar zodra de geallieerde legers die grote slag gewonnen hadden, wist eigenlijk iedereen of het nou nog een half jaar duurt of nog 2 jaar... Straks komt de bevrijdingsdag. En zo is het nu ook. De duivel heeft zijn eerste nederlaag gehad. Christus heeft overwonnen op Golgotha. En nu is het duidelijk. Het gaat naar die grote eindoverwinning toe. Bevrijdingsdag. En de Duitsers, die wisten, we hebben nog maar een klein poosje. We hebben geen 1000 jaar meer. Dat wilden ze wel, het 1000-jarig rijk van Hitler. We hebben nog een paar jaar hooguit. En de duivel weet, we hebben nog maar een kleine tijd. Maar als nu de duivel dat weet, dan kunnen wij dat dus ook weten. De duivel heeft wat dat betreft niet meer kennis dan wij. Als hij staat, wetende dat hij een kleine tijd heeft, dan is dat ook een woord voor ons. Herken jij dat? Wetende dat ik nog maar een kleine tijd heb. Net zo goed als de duivel het weet, kun jij het weten. We hebben allemaal nog maar een kleine tijd. De wereld duurt nog maar even. Dat gold al in de tijd van Johannes. Toen was het nog maar een kleine tijd. Vergeleken met de hele wereldgeschiedenis. Vergeleken met de eeuwigheid, zeker nog maar een kleine tijd. Dat gold toen al. Hoeveel te meer nu? Een kleine tijd voor deze wereld. Een kleine tijd voor de ondergang. De duivel weet al. Het moment dat hij niet alleen uit de hemel weggestuurd wordt, maar ook van de aarde, dat moment is dichtbij. Het gaat dus in twee stappen. Eerst wordt de duivel, hoe je dat ook precies moet zien, ik weet niet hoe je het voor ogen moet stellen, maar eerst kon de duivel nog in de hemel komen. Nou, daaruit is hij verdreven, dat is de eerste stap. En dan staat er in hoofdstuk 20, ten slotte wordt hij verdreven van de aarde. En dan wordt hij gestuurd naar die poel, die brand van vuur en zilver. Dat is het einde van de duivel. Maar, dat is net zo goed het einde voor iedereen die bij hem hoort. Iedereen die bij het rijk van de duivel hoort, die heeft ook het lot van de duivel te verwachten. Twee hoofdstukken verder zien we dat heel aangrijpend. In hoofdstuk 14, het 11e vers. De rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Ze hebben geen rust dag en nacht. Geen rust. Hadden ze eigenlijk al niet. De duivel die zat ze op te jagen. En tenslotte hebben ze helemaal geen rust meer. Ja, er blijft een rust over voor het volk van God. De volkomen rust, die is er voor Gods kinderen. Maar hier staat, zij hebben geen rust, dag en nacht. Altijd opgejaagd worden. Altijd geen vrede hebben van binnen. Altijd ongelukkig. Wie? Die het beest aanbidden. Dat beest, het hoort bij de draak. Die beest aanbidden en zijn beeld of iemand het merkteken van zijn naam ontvangt. Het is wat, hè? Als je dat op je in laat werken. Dat er zoveel mensen zijn die horen bij de draak en bij het beest. En de draak en beest die moeten weg in die poel die brandt. En iedereen die bij hen hoort gaat met hen mee. Dat is toch het ergste wat je kan gebeuren. En dat duurt helemaal niet zo heel lang. De tijd die we hebben voordat het zover is, is niet zoveel. De wereld loopt naar een einde. En je leven loopt naar een einde. Misschien maken wij het einde van deze wereldgeschiedenis mee. Misschien ook niet. Misschien moet je sterven voordat de Heer Jezus terugkomt. Maar in allebei de gevallen geldt, er komt een eind aan je leven. En als je dan bij de duivel wordt, dat is het allervreselijkste wat je maar kan gebeuren. En juist als je voelt hoe je opgejaagd wordt, dan besef je extra, het duurt helemaal niet zo lang. Dat is eigenlijk precies wat de duivel wil, hè? Dat je zo opgejaagd wordt, dat je haast geen tijd hebt om je voor te bereiden. Maar het moet wel gebeuren. Het is zo ontzettend belangrijk om je voor te bereiden. Want we hebben het in dit hoofdstuk gezien. Dat begint al bij Genesis 3 vers 15. Er zijn twee groepen. Uw zaad en haar zaad. En hier in ons vers. Degene die de hemel bewonen. Degene die de aarde en de zee bewonen. Er zijn twee groepen. Echt niet meer. En we horen echt bij één van beiden. En als je niet bij de hemel hoort. Dan hoor je bij de aarde. Dan hoor je. Ja, ik weet niet of je het helemaal zo kunt zeggen. Dan hoor je bij de hel, dat is niet helemaal waar. Daarvoor heeft God je niet geschapen. Daarvoor geeft God niet zijn evangelie. Maar moet er wel zeggen, dat is wel de uitkomst ervan. Als je bij de aarde hoort en blijft horen, er is maar één uitkomst. Dat is de eeuwige ondergang. Wat is dan ontzettend belangrijk dat je weet aan welke kant je staat. Het gaat er echt om dat je dit weet. Hoor ik nu bij Christus of hoor ik nu bij de vijand van Christus? Volg ik het lam of word ik opgejaagd door de duivel? Dan kun je je eigen hart merken. Moet je jezelf niet voor de gek houden. Niet aanpraten dat het allemaal wel wat anders ligt of het meevalt. Je kunt het in je eigen hart merken. Volg je het lam? Of word je opgejaagd door de duivel? Ik zei het net even over de hemel en de hel. Hè? Van de hemel geldt, er blijft een rust over voor het volk van God. De hemel is de plaats van de volmaakte, van de allerdiepste rust. En aan de andere kant van de hel hebben we gelezen, ze hebben geen rust dag en nacht. Maar dat begint al nu. Daar kun je het al nu aan herkennen. Waar Christus komt, daar komt ook rust. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En gij zult rust vinden voor uw ziel. De Heer Jezus die wil je ziel rust geven. En de duivel die geeft onrust. Onvrede. En hoe komt het dan goed? Het staat in vers 11. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Ze hebben hem, ze hebben de draak, ze hebben de duivel overwonnen. Als dat niet gebeurt, dan ben je overwonnen. Het is één van beiden in die strijd. Hè? Je wordt overwonnen door de duivel of je gaat hem overwinnen. Dus je kunt niet denken met een rustig leven dat je ook wel een duivel kunt ontsnappen. De enige manier om aan de duivel te ontsnappen is met strijd. Tegen de duivel strijden. Het gaat er maar om dat je van hem wint. Dan red je niet zelf. De staat is, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En als je nou eens terugdenkt in die preek, kun je dan zelf bedenken waarom dit nu juist hier genoemd wordt. Waarom kunnen wij de duivel overwinnen? Door het bloed van het lam. Door het bloed van, dat weet je wel, het lam, dat is Christus. Waarom juist daar? Nou, waar is nou dat bloed gevloeid? Golgotha. Wat heb ik nou net van Golgotha gezegd? Golgotha, daar is de eerste strijd geleverd. Golgotha, daar is de eerste slag gewonnen. De duivel wilde winnen. De duivel wilde Christus verderven. Maar Christus heeft gewonnen. Het lam heeft overwonnen op Golgotha. Juist door te sterven. Door zijn bloed te laten stromen. Zo heeft Christus overwonnen. Een wonderlijke overwinning is dat. Hè? Het is de overwinning van de liefde. Het is de overwinning van de genade. Liefde van Christus heeft het gewonnen van de haat van de duivel. Het bloed van Christus heeft het gewonnen van de bloeddorstigheid van de duivel. En nou zegt de Heer, dat bloed van Christus, dat was niet alleen voor toen, maar dat bloed van Christus, dat is er voor nu. Dat bloed van het lam. Daar mogen zondige, zwakke mensen die bij de duivel horen, daar mogen ze een beroep op doen. Als je erachter komt, uit mezelf kan ik nooit winnen. Uit mezelf kan ik het alleen maar van de duivel verliezen. Uit mezelf kan ik alleen maar aan de kant van de duivel vallen. En bij hem horen en door hem ingepalmd worden. En met hem verloren gaan. Dat is het enige wat ik kan. Zelf. En daarom heb ik een ander nodig. Daarom heb ik iemand nodig die het kan winnen van de duivel. Daarom heb ik iemand nodig die de strijd wil strijden. De strijd op leven en dood. En dat bloed van het lam. Dat laat ons zien. Hij heeft op leven en dood gestreden. Het heeft hem alles gekost. Het was niet maar een strijd waar hij niks voor over had. En waar hij gevlucht is toen het een beetje te moeilijk werd. Nee, hij heeft tot het laatste wat hij had, heeft hij gestreden. En alles wat hij had, heeft hij gegeven. Zo heeft hij gewonnen. En wie daar nou een beroep op doet, hè? Die kan het van de duivel niet meer verliezen. Maar dan gaat er eens om dat je van Christus verliest. Vanuit onszelf willen we dat niet graag. Maar zolang als je bij de duivel hoort, dan wil je het niet van God verliezen. Dan heb je altijd weer iets tegen hem. Dit bevalt niet of dat bevalt niet. Er is altijd wel iets aan de Heer Jezus en altijd wel iets aan God wat je niet bevalt en waar je tegen strijdt. Maar dat bloed van het lam dat laat zien. Het is toch niet nodig om tegen hem te strijden. En als je zicht krijgt op bloed van het lam, dan wil je het ook niet meer. Dan ga je capituleren en zeggen, Heer, u mag me hebben. U die de strijd gestreden hebt, de goede strijd. U die uw bloed gegeven hebt. U die overwonnen hebt. Aan u geef ik mij gewonnen. Heere, neem mij dan. En verlos mij uit de klauwen van de duivel. En dat doet hij. Zij hebben staat er, zij hebben overwonnen. Door het bloed van het lam. Wie tot dit bloed zijn toevlucht neemt, daar heeft de duivel ten diepste geen vat meer op. En die zal de duivel nooit meer te pakken krijgen, want de duivel is uit de hemel verdreven. En daarom mag je erin verblijven. Als je naam nu opgeschreven staat in de hemel, dan ligt hij zo veilig. Ja, maar dan krijg je toch last van de duivel? Jawel. Eerst kreeg je last van de duivel als je meester. Dan krijg je last van de duivel als je vijand. Maar je kunt maar beter de duivel als je vijand hebben dan als je meester. En als de duivel je meester is, dan zit je de rest van de eeuwigheid aan vast. En als de duivel je vijand is, ach, dan is het eigenlijk maar een klein poosje. Dan kun je op een andere manier zeggen, weinig tijd. Zo staat er ook, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben. Of, in Openbaring staat, een verdrukking van 10 dagen. Dus aan de ene kant, als wij weinig tijd van leven hebben, dan moet het ons aansporen. We hebben maar een klein poosje om de goede kant te zoeken. Een klein poosje om ons voor te bereiden op het einde. Maar als je aan Christus mag toebehoren, kun je ook zeggen, gelukkig. Gelukkig nog maar een klein poosje. Kleine tijd van lijden nog. En dan een eeuwigheid met Christus. Dat is het tweede. Weinig tijd in je leven. Als laatste, weinig tijd op een dag. Als de duivel weet dat hij weinig tijd heeft, wat doet hij dan? Nou, je ziet die tegenstelling in vers 12. Weten dat hij een kleine tijd heeft, heeft hij grote toorn. Kleine tijd, grote toorn. Dat snap je ook wel, als je nog weinig tijd hebt om een klus af te maken, dan moet je hard werken. Als je weinig tijd hebt om een repetitie te leren, dan moet je concentreren. Dan moet je alle andere dingen vergeten, dan moet je doorgaan. Wie weinig tijd heeft, die heeft grote inzet nodig. Dat doet de duivel. Weinig tijd, grote toren. En zouden we wat dat betreft niet het voorbeeld aan de duivel moeten nemen? Weinig tijd, grote inzet. De duivel heeft nog weinig tijd voor het verkeerde, voor zijn vernietigende werk. Aan de andere kant, wij hebben ook weinig tijd voor het goede werk. Ja, kijk, er zijn er ook die bezig zijn met de afbraak en die doen keihard met de duivel mee, want die hebben nog weinig tijd voor het verkeerde. Maar als je nou voelt, het komt erop aan dat je de Heere zoekt en ook de Heere dient. Dan voel je ook, je hebt maar weinig tijd voor het goede. Tijd gaat zo snel. Het vliegt je soms door de vingers. En we laten het ook gebeuren. Misschien is het volgende wel herkenbaar. Anderhalve week geleden sprak ik in een gemeente over mediagebruik. Ik vroeg toen ook aan de jongeren, het was opening winterwerk eigenlijk ook. Dus ik vroeg ook eerst aan de volwassenen, maar toen aan de jongeren. Wie van jullie denkt dat het eigenlijk beter is om minder media te gebruiken? Nou, ging best wel veel vingers de lucht in. Toen vroeg ik, en wie van jullie zou het nou fijner vinden? Minder tijd met de telefoon of met de computer. En toen dacht ik, nu zullen ze wel de vinger niet opsteken. En ze voelen ergens wel aan, het is beter, het zou eigenlijk beter zijn. Maar ja, dat ding is zo leuk. Maar tot mijn verrassing, en eigenlijk snap ik het wel, maar toch verrast het me. Gingen er nog steeds een heleboel vingers de lucht in. Heel veel jongeren zeiden, het zou fijner zijn om minder tijd te besteden aan de media. Nou goed, toen heb ik daar natuurlijk wat verder over gesproken. Maar na de tijd, in de pauze, heb ik er eens naar gevraagd. Ik vroeg aan een meisje, hoe zit dat nou? Het ene wat ze zei was, eigenlijk zou ik het prima vinden zonder smartphone. Maar ja, alle vriendinnen hebben er ook. En dan hou je elkaar voor de gek eigenlijk. Want iedereen jaagt elkaar op. Maar het tweede zei ze, dat bedoel ik vooral, dat herkennen misschien een heleboel jongeren wel. Als je dan zo'n apparaat hebt. Zei dan zit ik op mijn telefoon. En dan denk ik nog een half uur en dan moet ik aan mijn huiswerk gaan. Maar ja, dan heb ik het half uur gehad en dan blijf ik er mee bezig, dat trekt. Nog een kwartier, misschien nog een half uur en dan is er een uur voorbij. En dan schrik ik en denk, nu moet ik echt stoppen, want nu moet ik eindelijk voor school bezig. En dan zit ik vol in de stress. Dan moet ik voor school aan de gang, helemaal vol stress, want dan ben ik weer chagrijnig op mezelf, daar heb ik weer te lang eraan gezeten. Dan zit je in de stress. En wat gebeurt er dus? Iets waarvan je weet dat het goed is, dat laat je eigenlijk zomaar gaan voor iets waarvan je eigenlijk weet dat het helemaal niet goed is. Slordig in de tijd gebruiken. En dan voel je, ik heb helemaal niet zoveel tijd in een dag. Ik moet mijn huiswerk doen en ik moet nog andere dingen doen. En dat moet allemaal voordat ik ga slapen gebeuren. Ik heb maar weinig tijd. En van dat weinige tijd is er ook nog een heleboel dat gaat helemaal naar onzin toe. Dingen waar je achteraf denkt, wat had ik daar nou weer aan? Wat moet je dan doen? Wat me opviel bij het lezen van vers 12 is dat er staat, wetende dat hij een kleine tijd heeft. Dus de duivel heeft niet alleen weinig tijd, maar hij weet ook dat hij weinig tijd heeft. Hij is zich ervan bewust. En natuurlijk weten wij het ook wel. Maar vaak beseffen we het niet goed genoeg hoe kostbaar onze tijd is. En hoe leer je dat nou? Daarvoor heb ik Psalm 90 gezongen. Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Opdat ons harte wijsheid mogen betrachten. Leer ons. Dat is een gebed zelfs van Mozes, de man Gods. Zelfs Mozes die moet bidden, Heere, leer mij mijn tijd kostbaar te achten. Psalm 39, David, precies hetzelfde. Leer mij hoe vergankelijk ik zij. Dus blijkbaar is daar genade voor nodig. Blijkbaar is dat ook iets van geestelijke wijsheid. Om zo naar je tijd te kijken, dat je voelt hoe kostbaar ze is. En dat je voelt hoe je ze goed kunt besteden. Wat nog meer? Misschien moet je nog eens nadenken over dit vers. En nog eens en nog eens. Dat je voelt, de duivel voelt zich opgejaagd. Als ik nou ook zo opgejaagd word. Wat zit er eigenlijk achter, waar ik mee begonnen zijn. Dus dat betekent dat je wat dieper kijkt. Hoe komt het eigenlijk dat ik deze keus maak? En dan weer die keus. Dat ik steeds keuzes maak die helemaal niet goed zijn voor een ander, die niet goed zijn voor mezelf, maar die wel fijn zijn voor de duivel. Denk na over God, maar denk ook na over de duivel. Dat de duivel kleine tijd heeft en daarom grote toornen, grote inspanningen, grote gejaagdheid. Laat je niet opjagen. Geef de duivel niet zijn zin. Of, zoals de apostel het zegt, wedersta de duivel. En hij zal van u vliegen. Zet de duivel als het ware je voet dwars. Zeg, duivel, dit keer red je het niet om me op te jagen. Dit keer laat ik me niet door je meeslepen. Ik heb iets anders te doen. Mijn tijd is kostbaar. Wat zou je dan wel kunnen zoeken? Daar kun je nog een heleboel over zeggen. Eigenlijk zou ik zeggen, daar hebben we nou de rest van het jaar voor. Daarvoor is het gemeenteleven. Als de Heer ons die tijd geeft, dan elke keer weer worden we gebracht bij dingen die dan wel belangrijk zijn. Maar ik wijs nu alleen even aan in vers 11, drie dingen. Wat moet je dan wel zoeken? Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Gebruik je tijd om het bloed van het lam te zoeken. Gebruik je tijd om over de Heer Jezus na te denken. Gebruik je tijd om je hart voor hem bloot te leggen. En zoek in die korte tijd die je hebt, iedere dag, iedere week, zoek daar de Heer. Zoek dat bloed van het lam, dat je dat mag kennen. Dat dat je leven is. Tweede. Het woord hunner getuigenis, staat er in vers 11. Dat betekent de belijdenis naar buiten toe. Hè? Dat bloed van het lam, dat is in je hart. En het woord hunner getuigenis, dat is naar buiten toe. Dus dat je zo'n leven gaat leiden, waarin je iets zichtbaar maakt en hoorbaar maakt van het woord van God. Daarvoor moet je ook kennen. Onderzoeken, erin thuis raken. En ook daarvoor hebben we de catechisatie. Nou, wat mij betreft, stel ook maar die vraag. Als op het werk mijn collega dit of dat vraagt, wat moet ik dan zeggen? Om te weten wat je moet zeggen, moet je eerst weten wat je gelooft. Het woord hun getuigenis. Zoek dat. En als laatste, ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dat betekent, ze hebben het aardse leven niet lief gehad. Tot de dood toe. Ze hebben zich niet met alle macht geklemd aan de dingen van dit leven. Wat dat betreft hebben ze zichzelf leren verloochenen. Zoals de Heer Jezus ook zegt. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Loslaten. Loslaten de dingen waarvan de duivel zegt, joh, dat is wat je moet zoeken. Dat is het, man. Ze hebben hun leven niet lief gehad. Dit aardse leven niet lief gaat tot de dood toe. Want ze hebben een ander leven lief gehad. Zeg dat tegen je hart. Zeg dat ook maar tegen je vrienden. Als die zeggen, joh, ga je mee dit of dat doen. En je voelt, dat is tijdverspilling. Zeg het tegen je vrienden en zeg het tegen de duivel. Zou ik dat doen? Ik heb wel wat beters te doen. Ik heb het allerbeste te doen. Wat dan? Voor de enige goede God. Voor de allerbeste meester. Dit tijdelijke leven en alles wat dit tijdelijke leven biedt is tijdelijk en is betrekkelijk. Maar beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierheid. Amen.